Goedemorgen allemaal. Fijn dat we weer elkaar kunnen ontmoeten in een dienst. Ik wil eerlijk zeggen, na alle weken, maanden dat we elkaar niet hebben kunnen zien, is het toch weer plezierig elkaar te ontmoeten, gewoon face-to-face, om het zo te zeggen. Moet ik luider spreken waarschijnlijk om de microfoon te kunnen bereiken, of gaat het? Oké. Ik wou u vanmorgen meenemen naar een bijzondere figuur. Als je met jongeren spreekt, dan zeggen ze heel vaak van luister, je kunt allerlei mooie dingen vertellen en je kunt wel mooie dingen zeggen hoe dingen zijn. Maar uiteindelijk gaat het erover, laat het nou maar eens zien. In de zin van, wees eens een voorbeeld voor iemand. En dat helpt mij om op die weg te gaan. En de gemiddelde leeftijd in deze gemeente is, laten we zeggen, ietsje hoger dan 20. En dat betekent, we zijn eigenlijk allemaal een beetje voorbeelden voor anderen geworden. Wij kunnen voorbeelden zijn. En misschien hebben we zelf ook wel voorbeelden vroeger gehad, toen we zelf opgroeiden als christen. En dat we zeggen van, kijk, die mens of die persoon, die heeft me toch wel aangesproken in de manier waarop hij christen is geweest. En waarop hij dingen heeft gezegd en dingen ook heel bijzonder ook zelf heeft gedaan. En het is opmerkelijk dat wij in de Bijbel heel veel voorbeelden hebben van mensen. Er is iets gezegd over vorige week en dat er de toespraak is geweest over allerlei dingen die in de Bijbel kunnen staan als soort aanwijzing over hoe wij hebben te leven. Nu ja, inderdaad, dat staat in onze Bijbel. En dat zijn heel wat dingen hoe wij zouden moeten leven. En als je daar een beetje goed naar kijkt, dan denk je bij jezelf, wij schieten er gewoon tekort. Maar daarvoor is dat natuurlijk niet geschreven. Ik hoop dat u dat begrijpt. De Bijbel is niet geschreven om ons voortdurend een spiegel voor te houden van hoeveel tekorten heb je nog. Ja? Een spiegel is soms een keer goed om in te kijken, om te weten van oei, ik ben niet veel beter dan anderen. Maar het is niet de bedoeling van God om ons een spiegel voor te houden en zeggen van kijk, en daar ben je tekort in, en daar heb je tekort in, en daar heb je tekort in, en daar heb je tekort in. Helemaal niet. Wat de Bijbel wil doen is ons helpen om, laten we zeggen, als christenen te mogen leven. En wij vinden dat verschrikkelijk belangrijk. Wij christenen in deze cultuur waarin wij leven vinden het verschrikkelijk belangrijk hoe wij leven. En het is belangrijk. Maar ik zal u heel eerlijk zeggen, het is niet het belangrijkste. Want wij zijn inderdaad tekort. We komen altijd tekort. Altijd. Maar er is gelukkig een hoop. Er is iets waardoor we kunnen blijven leven. Ik bedoel, ik weet niet of je het wel eens hebt, als je al je negatieve punten op een rijtje zou zetten. Ik heb dat wel eens voor mezelf wel eens gedaan. Van dingen die ik voor mezelf weet. Van, nou dat. Zo'n heel lijstje. Ik zou bijna kunnen zeggen, een gazette was niet vol genoeg, of niet groot genoeg, om het allemaal in op te schrijven, bij wijze van spreken. Van al de negatieve punten die je bij jezelf ziet. En je zou er deprimerend van worden. En heel wat jongeren zijn er vandaag de dag wel eens naar zichzelf kijken. En niet kunnen voldoen aan het rolmodel wat zij zien, hè, van die mensen die allemaal zoveel mooie dingen hebben. Dan zijn ze tekort, zien ze hun tekort heel erg groot. En maken ze soms zelfs zo erg dat het is dat ze er een einde aan maken. Maar het geweldige is nu, en daar wil ik eigenlijk vanmorgen met u over spreken, dat wij een voorbeeld in de Bijbel hebben van mensen die ons heen wijzen naar iemand, niet naar iets, maar naar iemand die het antwoord is op alle vragen en op alle zaken. Dat is best belangrijk om dat te zien. En het is iemand, gewone man, het is een man waar ik u mee naartoe wil nemen vanmorgen, een man, gewoon, een gewone man. Zelfs een visserman. Iemand die gewoon met zijn vader een visbedrijf had en viste voor om zijn kost te kunnen verdienen samen met zijn vrienden in het meer van Galilea. Nu weet je wel over wie ik het zal hebben natuurlijk, maar je weet nog niet wat voor tekst ik ga lezen, dat komt straks wel. En deze man is later getrouwd en weet niet of zijn kinderen heeft gehad, dat weten we helemaal niet. Maar hij is op een hele bijzondere wijze ook door Jezus geroepen om achter hem aan te gaan. Een gewone mens. Maar hij was bereid om op een bepaald ogenblik te zeggen, oké, ik durf los te laten wat ik heb en ik ga achter Jezus aan. En we hebben dat allemaal gedaan. Ik bedoel, in meer of mindere mate, we hebben allemaal, hoop ik toch, de keuze gemaakt om echt achter Jezus aan te gaan. En wat verwachten we dan? Hè? Wat verwachten we dan? Ook deze man, deze ik zal zijn naam nu noemen, dat is Petrus natuurlijk over wie ik het heb. Ook deze Petrus heeft zijn ups en zijn downs. Zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. En ook deze man is achter Jezus aangegaan en heeft een bepaalde verwachting gehad. En op een bepaald ogenblik zijn de teleurstellingen best wel heel erg groot geworden. Ook hij kent zijn dieptepunt. En het opmerkelijke nu is dat in het diepste punt eigenlijk Jezus een paar woorden voor hem heeft. Op een bepaald ogenblik is het zelfs zo. Ik noem het maar even als een soort bijstukje zo. Op een bepaald ogenblik is het zelfs zo dat iedereen weggaat achter Jezus vandaan. En hij blijft eigenlijk, Petrus blijft over met een paar mensen. En dan komt de Heer naar Petrus toe en dan zegt hij tegen Petrus, waarom ga je ook niet weg? Waarom ga je ook niet weggaan? En dan komt Petrus tot bezinning. Even zomaar kort. En dan zegt hij deze bijzondere woorden. Ach Heer, ik zal met mijn woorden zo zeggen. Tot wie zullen wij heen gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Hij heeft iets gezien in Jezus op een hele bijzondere manier, waardoor hij is blijven meegaan met wat de Heer zei. En wat de Heer deed en waar de Heer toe op weg was. Ik denk dat dat belangrijk is. Soms moet je bij jezelf een keer realiseren, waarom ben ik eigenlijk christen? Wat verwacht ik van christen zijn? Natuurlijk hebben we grote verwachting van een ander. Een ander mag nooit iets fout doen. Maar met onszelf hebben we het meestal nogal wat clementie. Maar wat verwacht ik van een christen zijn? Wat verwacht ik van de kerk? Wat verwachting hebben we nog? Nu, als je jong bent, ik heb nog een paar zonen die nog relatief jong zijn. En die zitten vol ambitie en hebben vol visie en hebben een idee. Och, ik ben ietsje ouder geworden en ik heb nog steeds visie, gelukkig, godzijdank. Maar ik ben al een beetje minder ambitieus geworden. Je hebt het leven al gezien, dat het leven toch niet kan bieden wat je misschien wel verwacht. En je stelt die verwachting een beetje bij. Ja? Maar wij hebben ook nog een verwachting. En dan wil ik naar die oudere Petrus toe. Ik zou een heel verhaal over Petrus kunnen houden, maar ik wil nu naar die oudere Petrus toe, die op het eind van zijn leven een brief schrijft. En dan zegt hij een paar bijzondere dingen. En laten we dat samen met elkaar lezen. Ik moet een beetje aan de tijd denken, anders zou ik hier. Het is een beetje zeeziek aan het worden, dit ding. Ik wil graag met jullie lezen uit de eerste brief van Petrus. De tweede brief van Petrus en wel het eerst aan het eind van het eerste hoofdstuk. En dan zegt hij dit tegen zijn vrienden, tegen mensen die hij aanschrijft in zijn brief. En dus ook aan ons. Dan zegt hij dit in tweede brief, eerste hoofdstuk, vers 12. Zegt hij dit. Ik lees het vooruit misschien iets andere vertaling dan u gewend bent. Maar het komt toch, godzijdank, op hetzelfde neer. Daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid. Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent woon, u door herinnering op te wekken. Daar ik weet dat het afleggen van mijn tent aanstaande is, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt. Ik zal mij echter beijveren dat u zich ook telkens na mijn heengaan deze dingen kunt herinneren. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen toen we met hem op de heilige berg waren. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Weet dit eerst, dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft, want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Tot daar voorlopig. Petrus is hier aan het eind van zijn leven. Dat heeft hij gezegd in die eerste paar versen die we hebben gelezen. Het eind van zijn leven. Hij denkt dat de Heer heeft hem duidelijk gemaakt dat hij niet lang meer heeft te leven. Dat de tent, zoals hij zo mooi zegt, dat zijn heengaan nabij is. En dat het afleggen van zijn tent aanstaande is. Een oudere man geworden. Zo'n beetje onze leeftijd zou je kunnen zeggen. Ja, hij is vrij jong gestorven. Nee, het is niet geen tachtiger geworden. Maar waarschijnlijk maar een jaar of, laten we zeggen, een jaar of 60 zo ongeveer is hij waarschijnlijk maar oud geworden. Misschien nog wel jonger. En hij is omgekomen, zoals we weten, als een martelaar. Dat zegt niet de schrift, maar als de ongewijde geschiedenis, de historie zegt dat. Als een martelaar omgekomen, als een getuige van de Heer Jezus Christus. Op een hele bijzondere manier. En deze man heeft een geweldige passie gehad. Ik heb al gezegd, hij heeft teleurstellingen gehad. Er is toch ervoor blijven gaan, heeft Jezus blijven volgen. En uiteindelijk heeft hij bijzondere dingen allemaal meegemaakt. En hij heeft op een gegeven moment visie gekregen, idee gekregen van, ik moet christen zijn, ik moet Jezus navolgen. Waarom? Wat is de reden waarom hij Jezus ging navolgen? Omdat hij dan zelf een beter mens zou worden en allerlei goede dingen zou doen? Wat hij naar anderen toe bijzondere getuigenis zou kunnen geven? Nee, helemaal niet. Omdat hij een bepaalde hoop had. De gelovigen uit de oude tijd waren altijd in verwachting. Altijd zagen zij uit. Voortdurend keken ze naar de toekomst van dat wat God zou gaan doen. En ze hebben uitgezien en uitgezien en uitgezien. En ook al zou je kijken, we hebben daar geen tijd voor vanmorgen, maar als je kijkt het boek van de Hebreeën, hoofdstuk 11, zul je ontdekken dat al die geloofshelden, die daar genoemd worden, allemaal dingen gedaan hebben met het oog op de verwachting, wat ze iets verwachten. En soms zat erbij, en ze ontvingen niet. Zeg bij Abraham bijvoorbeeld, ze ontvingen het niet. En bij Mozes, en hij zag de onzienlijke. En heel wat dingen, heel wat keren ontdekken we. En ze ontvingen het niet, maar ze bleven verwachten. En ik zou vanmorgen tegen u willen zeggen, hebt u nog een verwachting? Niet van dit leven hoor. Maar ziet u nog ergens naar uit? Zien wij nog uit naar iets wat God gaat doen in deze wereld? We maken ons ongerust in deze afgelopen weken over wat er gebeurt in ons land. Hè, rondom rond water en droogte. En de droogte hebben we gehad vorig jaar. En nu krijgen we vreselijk veel water. Zelfs vannacht zijn er nog heel veel dingen gebeurd in de Ardennen. En dan denk je, wat is er aan de hand? Als we denken aan de wereld in het algemeen. Aan die extremen rondom branden en droogte en overstroming enzovoort enzovoort. En het is niet het einde, zegt de Bijbel. Ik wil aanreiken naar ons allemaal, wij hebben een verwachting. Wij hebben een uitzicht, een toekomstverwachting. En dan zeggen we, nu moet ik ze alle, ja gelukkig, dat weten we. Want ik heb het evangelie vroeger gehoord, het evangelie maakte mij duidelijk. Als ik tot geloof in Jezus kom, dan ga ik niet naar de hel toe, dan mag ik naar de hemel toe gaan. Dat is boven de helft waar trouwens. Het is maar een heel smal stukje evangelie wat ons dan verteld is. Er zit natuurlijk veel meer achter. Is dat de reden waarom wij christen zijn? En verwachten we dan zo'n beetje hier op aarde? Nou, dan moeten we maar zorgen dat we een beetje goed leven. Dan, als we straks sterven, dan gaan we met z'n allen naar de hemel toe en zeggen we, gelukkig, we hebben het gehad. Is dat onze verwachting? Nee, toch hoop ik. In ieder geval, Petrus had die verwachting niet. Hij had iets meer, iets groters, iets veel beters. En hij zegt tegen ons en tegen zijn hoorders, ik wil dat je na mijn vertrek kunt herinneren wat ik heb gezegd. Ik wil mij beijveren dat u zich ook telkens na mij heen gaan in vers 15 deze dingen kunt herinneren. Met andere woorden, wij mogen in herinnering roepen wat Petrus gezegd heeft en wat hij naar voren heeft gebracht en wat zijn verwachting geweest is. Ik denk dat Petrus een enorme ommekeer gehad heeft. Hij noemt het ook trouwens ook hier. Want hij zegt, luister, Hij zegt, ik ben geen fabeltjes nagevolgd hoor. Hij zegt hier net zo duidelijk, hè? Geen vernuftig verzonnen, geen navolgers van vernuftig verzonnen fabels zijn wij geworden. Helemaal niet. Bedenk dat wel goed. Het is niet zomaar iets van, nou ja, je kunt het geloven, je kunt het niet geloven. Het is misschien een fabeltje. Nee. Wat Petrus ons voorhoudt is dat er een enorme werkelijkheid is. En die werkelijkheid noemt hij hier de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus. De kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus noemt hij dat. Dat is hij nagevolgd. En hij gaat zo meteen, hij gaat vertellen waar hij dat heel bijzonder heeft gezien. En daar wil ik straks op wijzen. Lieve mensen, datzelfde wat Petrus toen in zijn leven gehad heeft. En wat zo ongelooflijk dierbaar voor hem is geworden. En wat hem totaal heeft doen veranderen. En wat hem van een zwakkeling, misschien met iemand met een beetje uitzichtloosheid, gemaakt heeft tot een krachtig getuigenis van onze Heer Jezus. Dat is Petrus geworden. Dat is iets bijzonders gebeurd in zijn leven. Een man die ergens voor stond en uiteindelijk toen ze hem beetgrepen in het eind van zijn leven, als een martelaar, als een getuige voor de Heer Jezus is gestorven. Nu, ik verwacht niet, maar u weet natuurlijk nog nooit, dat wij als martelaren dingen te sterven voor onze Heer. Maar ik heb er wel eens over nagedacht wat ik zou doen. Ik durf geen antwoord te geven op die vraag, hoor, dat zeg ik u heel eerlijk. Hoef ook niet, want ik ben nog niet in die omstandigheid. Ja? Ik hoef dan geen antwoord te geven op de vraag wat ik zou doen als ik wel beetgenomen worden en mij voorgehouden zou worden of je verloochent de naam van de Heer Jezus. Of je sterft, wat ik dan zou doen, daar hoef ik nog geen antwoord op te geven. En nu ook niet. Maar wij moeten wel antwoord geven op, laat zeggen, op een levensstijlsvraag. Een levensstijl die diezelfde vraag aan ons geeft. Waar leef je voor? Welke verwachting heb je? Ja? Leef je in de verwachting van de Heer Jezus Christus? En moet je bepaalde dingen daardoor natuurlijk niet doen? Of kun je bepaalde dingen niet doen? Maar anders gaat die verwachting, heb je die verwachting niet? Of leef je ervoor, nou ja, oké, ik doe gewoon alles wat mogelijk is. En dan zie ik wel waar ik eindig. Het zijn keuzes dus die gemaakt moeten worden. En dat geldt ook voor ons vandaag. Als je wilt leven in deze verwachting van de kracht en de komst van onze Heer Jezus, moet je een goede visie hebben van waar we naartoe op weg zijn. En weet je wat? De meeste geloven, ik durf wel zeggen bijna alle geloofshelden uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, hebben allemaal zicht gehad, iets gezien van wat aanstaande is. Wat er nog niet zichtbaar is. Het kenmerk van geloof is, nou, we weten wat er staat. Kent u de definitie van geloof? Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men niet ziet en de hoop die... Nou, dat kan ik er bijna niet meer. Maar het zijn verschillende vertalingen die door elkaar heen lopen. Dat is belangrijk. Laten we misschien even lezen. Dat is misschien toch wel even goed. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Daar staat uitdrukkelijk wat de... Dat is de definitie van het geloof. En ook daar speelt onze vertaling weer een probleem. Het geloof is de zekerheid van wat men hoopt en de overtuiging van wat men niet ziet. Jullie zat net andersom. Het geloof is de zekerheid van wat men niet ziet, van wat men hoopt, en de overtuiging van wat men niet ziet. Ja? Dat is iets waarvan we overtuigd zijn. De zekerheid van wat men niet ziet. En wat is die zekerheid dan? Petrus zegt, ik heb het gezien. Ik heb het gezien waar het over gaat. En waar we dan naartoe op weg zijn. En dat heeft mijn hele leven veranderd. Ik zal je vertellen waar een mensen in mijn jonge leven, toen ik nog heel lang geleden nog jong was en bij mijn ouders, oudere christenen op bezoek kwamen. En die vertelden over allerlei dingen. En weet u, als ik er nu over terugdenk wat er toen over gesproken werd. En ik zat daar soms bij als klein jongetje van, nou laten we zeggen, onder de tien. En later wat een tiener die dat dan ook allemaal mocht aanhoren. Zij spraken maar over één ding, weet u dat? En ik denk dat wij dat een beetje kwijtgeraakt zijn. Zij spraken maar over één ding. En die ene ding was: wanneer komt Jezus terug? Hij komt terug. En wanneer zal hij terugkomen? En dan werd natuurlijk gesproken over, laten we zeggen, de tekenen van de tijden en dat soort dingetjes. En zo werd er over gesproken. En de een die vond dat dan dat dit gebeurde, moest gebeuren. En de ander dat moest gebeuren. En er zijn natuurlijk een hoop dingen verteld waarvan je denkt, nou ja, het zal wel. Maar één ding heeft me altijd bezighouden met hem. En heeft vastgehouden wat deze mensen bezig hield. En dat is dit. Zij waren bezig met de terugkeer van Jezus. En ik kom maar weer eens terug op datzelfde thema. Want we kunnen met elkaar praten over hoe je moet leven. En wat je niet mag doen en wat je wel mag doen. Daar kunnen we elkaar allemaal over praten. En in de 9 van de 10 gevallen weet u al lang wat u wel en wat u niet mag doen. We zijn misschien wel in de 100% van de gevallen. Het is vanzelfsprekend dat we niet roddelen. Hij heeft volgende uit het boek Jacobus, hè, vanmorgen. Hè, ja. Het is vanzelfsprekend dat we bidden. Het is vanzelfsprekend dat we goede werken tonen. Dat is toch vanzelfsprekend? Moet dat ons nog verteld worden? Kennelijk wel, want het staat in onze Bijbel. Kennelijk moeten we eraan. Maar het is een wake-up call. Het is herinneringen van, oh ja, oh ja. Maar wat drijft ons ten diepste? Dat is ook van Jacobus zo. Wat drijft ons ten diepste? Wat is dat? Jezus komt terug. Of niet? En kijk nou eens terug naar je afgelopen tijd in je leven. Hoe vaak is dat in je leven aanwezig geweest? Want daar zou ik het wel over willen hebben. Hoe vaak is dat nou in je leven aanwezig geweest? Dat je denkt van, ja, oh, wacht even. Het zou vandaag wel eens kunnen zijn dat de Heer terugkomt. Of we gaan op vakantie en ik moet alle dingen even regelen. Het zou dus kunnen zijn dat ik niet terugkom. Weer terug in mijn huis kom. Ja, dat kan. Of niet? Ik denk dat het belangrijk is dat we dat nog eens tegen elkaar zeggen. We moeten het in ieder geval elke keer blijven herinneren, zegt Petrus. Ik wil dat je dat doet. Ik beijver me voor dat je kunt blijven herinneren wat mij heeft beziggehouden. Laten we samen eens kijken. Moet je even opslaan als je wil uit Marcus hoofdstuk 9. Want hij schrijft namelijk over het feit van dat hij dat Jezus van God de Vader eer en heerlijkheid ontving van de luisterrijke heerlijkheid. Toen een stem tot hem zei, nou enzovoort enzovoort. Op de heilige berg noemt hij dat. Ze waren daar op de heilige berg. In Marcus hoofdstuk 9 kun je dat lezen. In ieder geval, het komt 3 keer in je Bijbel voor. In Marcus 9 en in Lucas 9. Dat kun je makkelijk onthouden als je 1 keer weet. Marcus 9, Lucas 9 en Matthäus 17. En dat kun je lezen. En elke keer staat er iets extra's bij. Maar ik wil even uit Marcus 9 lezen. En dan lees je in vers 2 van dat hoofdstuk. Na 6 dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, het wit, helwit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En dan verscheen Elia aan Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laten wij 3 tenten maken, voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want ze waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En er kwam een stem uit de wolk: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Dit is de situatie die Petrus heeft meegemaakt, samen met Jacobus en met Johannes, met wie hij heel lang samen optrok. Ze waren op, en de Heer heeft heel bewust naar boven meegenomen op die berg. Na 6 dagen, dan zie je daarvoor weer allerlei dingen gebeurd. Er zou heel veel over te zeggen zijn, maar ik wil echt als focus op het hele punt van dat ze op die berg waren. En wat gebeurt er dan? Plotseling verandert Jezus van gedaante. En je zou kunnen zeggen, op dat ogenblik wordt de gewone mens Jezus, die met wie ze samen op aarde rondliepen, en die, waar we ze geweldige dingen van hebben gezien, in wie ze geloofden dat hij de Messias was, dat wordt als het ware bevestigd en ze zien Jezus totaal veranderd in hemelse heerlijkheid. En dat heeft hen zo bezig gehouden, zowel Jacobus als Petrus als ook Johannes, heeft hen zo bezig gehouden. Ze waren helemaal sprakeloos. Hè? En het woord staat erbij, hij werd blinkend helwit, zoals een volder op aarde wit kan maken. Nou, een volder schijnt een soort bleker te zijn, dat je bij linnen kunt vinden, waardoor linnen wordt wit gemaakt. Dat is een man die zich daar speciaal mee bezighoudt. Ik wist niet dat, ik heb het moeten opzoeken wat dat betekende. Later heb ik dat ook ontdekt. In de buurt van Kortrijk had je zulke mensen die dat konden doen, in de tijd van de linnenindustrie. Dat betekent dus mensen die een soort blekers, die het zo konden wit maken dat dan wat bruin werd wit. Maar zegt hier de schrift, de helderheid, de witheid die je zag op dat ogenblik van Jezus is buitenaards. Is niet zomaar iets. Is hemels geworden. Later, een andere apostel, Paulus, als hij weer zijn nekvel wordt gegrepen, als hij op weg is naar Damascus om de gelovigen te doden, en ontmoet hij Jezus, en wat gebeurt er dan? Dan ziet hij een helder licht. Helderder dan de zon. Dat kan natuurlijk niet. Het was wel zo. Het was hemels. En vandaag de dag is het evenzeer voor ons van belang. Welke visie, welke indruk, en dat is de vraag die ik op tafel wil leggen. Welke indruk hebben wij van Jezus? Zien wij hem als die hemelse man die gekomen is naar deze aarde en dat hij zal terugkeren in grote kracht en heerlijkheid? Want dat is wat Petrus zag. Wat hier gebeurt, en dit is een paar versen beschreven door Marcus en ook door Matthäus en door Lucas, was een soort, laten we maar zeggen, visie, idee, was een schilderij van wat de profeten hadden beschreven in het Oude Testament. De Messias in grote heerlijkheid en zijn regering zou beginnen. Dat verwachten de gelovigen in de oudheid. En de apostelen zagen de vervulling, ze zagen de man die het zou zijn, Jezus, en het heeft de rest van hun leven beïnvloed. En ze zijn voortdurend blijven uitzien naar die komst van die man die het op aarde allemaal zal veranderen. Was onze verwachting. Zo van, nou ja, we zullen wel zien hoe het afloopt. Nee. Ik hoop dat wij, net zoals apostel Petrus, de verwachting hebben, laat ik het zo zeggen, dat we eerst gezien hebben naar Jezus wie hij is, om vervolgens een verwachting te hebben en hij zal terugkeren. Ik dacht, toen ik op mijn stoel zat vanmorgen, dacht ik bij mezelf, als iemand aan mij zou vragen, beschrijf nou eens wie Jezus is. Wat zou ik dan antwoorden? Mag ik het aan u vragen? Hij is mijn verwachting. Verwachting, ja precies, dank je. Ik bedoel eigenlijk dit, ik ga nog wat verder. Als je als iemand anders zou vragen, wie is Jaap Verhoeven, dan zou je er iets over kunnen zeggen. Natuurlijk zou je kunnen zeggen, ja, hij heeft een jeansbroek aan en een hemd aan en zo en dat soort dingen meer. Dus dan iets aan de buitenkant. Maar je zou ook iets van de persoon kunnen vertellen, wie die is. Nou, zou ik aan u willen vragen, wie is Jezus? Van de persoon Jezus. Voor jezelf op een rij. Wat zou je dan antwoorden? Ik vraag niet wat hij aan u gedaan heeft, hè. Dat kan ik ook zeggen. Hij is voor mij gestorven, volgens als kruis. Hij is mijn Heer. Hij is degene die mijn verwachting is. Hij heeft mij uitgeholpen in die nood. Hij heeft voorzien. Maar het zijn allemaal dingen die hij gedaan heeft ten opzichte van mij. Om mij, gelukkig te maken. Laat ik het maar zo zeggen. Maar nu vraag ik wie hij is.
Dat is
Wie is hij? Is. Ja, ik zal maar even voor jezelf even over nadenken. Mag antwoorden hoor. Maar wie is die nou precies? Hoe? Hetzelfde moment als je zou vragen, als iemand aan je zou vragen, wie is je vrouw? Dan zou je zeggen, ze is een schat van een dame. Wat zeg ik dan tegen me? Ja? Want ze is zo lief. Ze is dit. Ze is dat. Ze is zus. Nou, van Jezus. Ik vond dat best moeilijk. Ja, dat is een goed woord, liefde. De term liefde bijvoorbeeld. Ik vond dat best moeilijk toen ik daar zelf over nadacht nog even. En ik denk dat het belangrijk is. Want die persoon, die hemelse persoon, die komt terug. Die hemelse persoon, die is, laat ik eerst beginnen, die is mens geworden, weet je dat? God werd mens, om het zo te zeggen. Die hemelse persoon is afgedaald uit zijn heerlijkheid en heeft de gedaante van een mens aangenomen, is de mensen gelijk geworden, zegt de Bijbel. Is geworden zoals jij en ik. Gewoon mens met twee benen, twee oren, ogen, neus en mond. Die slaap nodig had af en toe. Je zou bij wijze van spreken, als hij in koekelaren zou rondlopen, niet herkennen. Gewoon een gewoon mens. En dat is de eeuwige. Hij is de eeuwige. En ga nog een stapje verder. Hij heeft gegeten en gedronken met gewone mensen. Gelachen en geweend. God, de eeuwige. En toen is hij gegaan naar Golgotha's kruis. Hij heeft smaad en hoon verdragen. Ze hebben hem belast, ze hebben hem bespot. U kent het wel, ik hoef er niks over te zeggen. En hij is vrijwillig, hij is zwijgend. Hij is zegenend die weg van door onder de mensen gegaan. Heeft mensen de ogen geopend. En heeft met compassie over mensen gesproken. En mensen waren door hem geraakt. En weet u, die komt terug. In grote macht en majesteit. En hij zal hier op aarde de wereld totaal veranderen, overeenkomstig dat hemelse koninkrijk, om het zo te zeggen. Dat zal hij doen. Weet u dat? Dat verwacht ik. Dat zie ik daaruit. En moet ik dan tussentijd sterven? Moet ik dan heen gaan? Oké, zo be it. Maar ik zal er toch komen. Want ik zal opstaan in heerlijkheid met hem. Dat zal gebeuren. Maar ik verwacht hier op aarde het rijk van God. Zouden we daar niet eens over spreken met mensen? Zouden we daar nou niet eens over spreken met mensen in onze omgeving? Die eigenlijk geen hoop meer hebben, die niet meer zien zitten. Zou ik daar nog eens over spreken dat wij mensen zijn die Jezus' terugkomst verwachten en ze zeggen tegen de mensen, moet je luisteren. Je moet naar hem luisteren. Je moet in hem geloven. Dan heb je deel aan die heb je hoop in je leven en dan heb je weer uitzicht. En dan zie je waar het op uit zal draaien in jouw leven en in deze wereld. Dat zegt Petrus. Laten we even nog terugkeren in die brief. Hè. We hebben zijn heerlijkheid gezien. En dan zegt Petrus, waar we hebben gelezen in de tweede brief van Petrus. We hebben de Bijbel dichtgeslagen. Maar. Tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1. Daar lezen we. Daar zegt God namelijk, want hij ontving, zegt Petrus. Want hij ontving luisterrijke heerlijkheid. Zo'n stem tot hem die zei, deze is mijn geliefde zoon. In wie ik welbehagen heb gevonden. Jezus is Gods zoon. Nou hebben wij daar. Er zijn allerlei discussies natuurlijk ook over. Van is hij dan wel God en niet God. En laten we dat loslaten. Wat de Bijbel wil duidelijk maken is heel eenvoudig dit. De Vader en de Zoon hebben een innige band. Gods Zoon betekent. Hij is de Zoon van de Vader. En hij. We kunnen in hem precies zien wie de eeuwige is. Dat is duidelijk. Daar gaat het hier over. En de vader zegt, dit is hem echt hoor. Zegt hij tegen wie? Petrus. Op die berg. Dit is hem echt. En je moet, hij hoort hem. En dan zie je, hebben we het gelezen. Dan vervolgens gaat er in die geschiedenis, verdwijnt alles. En dan staat erbij. En ze zagen Jezus alleen. Dat bleef erover. En lieve mensen. Dat is precies waar het over gaat. In ons leven. Niets en niemand anders. Jezus alleen die wij verwachten. En in het licht daarvan zal alles gebeuren. En dan noemt een paar apostelen hier nog even op mijn tijd dat ik zal stoppen. Maar dan ontdekken we dat hij spreekt over een morgenster in je hart. Ja? Dat betekent, dat geeft nou licht in je leven. Kijk, de morgenster, als je gaat kijken wanneer die schijnt, in de morgen natuurlijk. Anders heet hij de morgenster. Dan weet je ook de morgenster. Maar vlak voor het aanbreken van de dag komt die ster boven. Dan kun je net kun je hem zien. Geeft hij ook het helderste licht. Maar het is ook het meest donkere moment van de nacht. Vlak voor de morgen. Dat is opmerkelijk. De nacht gaat door en dan is het meest donkere moment vlak voor de dag. En vlak voor die dag en in die donkerte, dan schijnt de ster. En die ster is het signaal, de morgen komt eraan. En nu is dit wat de Bijbel ons wil leren. De Bijbel zegt van, die verwachting van Jezus. En Jezus, de visie van hij komt terug. Dat is een licht in jouw hart. Als je dat hebt, dan beschijnt dat de duisternis van je leven. Dan beschijnt dat wat er in je leven, krijg je visie voor de toekomst. Want dat is eigenlijk het licht van de toekomst. Jezus in je hart is een visie voor je toekomst. En dat verandert de duisternis van vandaag in licht. Dan komt dat licht van die morgen, die licht komt als het ware al naar ons toe, bij ons binnen. En kunnen we in de kracht van dat leven, van dat licht leven. Nu, dat is precies wat de apostel heel graag wil. En daarom, lieve mensen, zou ik een oproep willen doen. Laten wij met veel meer dan tot nu toe overtuiging en visie zicht houden op de toekomst. En die toekomst is niet van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en discussies over hoe dat allemaal zal plaatsvinden. Dat is leuk en aardig voor, dat is voeren voor theologen. Prachtig en mooi. En ik vind het interessant om erover te spreken. Maar de essentie is dit. Jezus komt terug naar deze aarde toe. Hoor. Dat verwachten wij. En dan zal het hier op aarde, het licht van de hemel, ten volle schijnen. Zoals het toen scheen op die berg bij Petrus. En zoals het vandaag, als het tenminste goed is, al een beetje schijnt. In mijn hart en in jouw hart. Zodat het richting geeft en sturing geeft en zicht geeft, motivatie geeft, kracht geeft. Om vandaag te leven, toe te leven naar die komst van onze Heer. En ik zou willen zeggen, lieve mensen, laten wij leven in die verwachting. Dan verandert alles in jou en in mijn leven. Amen.